Goedemorgen. Laten we beginnen. Ik ga het... Ik wil heel spannend zijn om mijn stem zo hard te horen. We gaan beginnen met de echte Bijbelstudie. De echte Bijbelstudie bedoel ik dan van deze week, van wat wij hadden voorbereid deze week. Maar wat we gisteren hebben gedaan met, of wat Wim Hogendijk gisteren heeft gedaan, sluit er goed bij aan, denk ik. Ik heb, of Siebe en ik hebben samen bedacht om met jullie de Filippenzenbrief te gaan bespreken. Die gaan we helemaal lezen, hopelijk, de komende 3 dagen. En 4 dagen, ja. En vandaag nog ineens zoveel. Ik weet ook niet of we eraan toekomen, want ik heb geen idee hoe lang ik ga zijn. Ik ben altijd langer bezig dan dat ik denk. Dus we zien het wel. En anders hebben jullie wat huiswerk voor vandaag. Alvast, voor morgen. Anders kunnen jullie morgen Siebe niet volgen. Maar luister, laat ik beginnen met gebed. Als ome Henk ook een plek heeft gevonden. Vader in de hemel, we danken u dat we hier in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. Dank u dat we samen mogen gaan lezen uit de Bijbel. Jullie bidden dat u ons wilt helpen, dat u ons inzicht wilt geven, want we kunnen de woorden wel lezen, maar het zijn woorden die zijn geïnspireerd door u en woorden die ons ook op u moeten richten. En wilt u dat alsjeblieft doen door uw Heilige Geest die bij ons is. Ik wil u daarvoor danken. In Jezus' naam. Amen. Oké. Wat ik vanochtend eigenlijk wil doen, en voor mij is het ook een beetje nieuw om zo te staan met een lessenaar. Ik heb een aantekening hier voor me, dus ik hoop dat dat gaat. Ik ga het gewoon een keer proberen. Meestal bereid ik het een beetje uit mijn hoofd voor. Dat heb ik nu niet gedaan. Dus voor mij is het ook een beetje experiment. Maar wat ik met jullie wil doen, is de context gaan schetsen van de Filippenzenbrief. We bespreken de Filippenzenbrief omdat ons jaarthema uit hoofdstuk 4... van de Filippenzenbrief komt. En daar willen we dan vrijdag ook bij uitkomen. Maar ik denk, als je die brief goed wil begrijpen, is het ook belangrijk om goed de context te begrijpen van wat Paulus nou aan het doen is. En waarom Paulus nou zo'n brief schrijft. En voor mij heeft dat altijd heel erg geholpen, omdat als je begrijpt waarom hij zo'n brief schrijft, dan snap je ook waarom hij bepaalde dingen in die brief schrijft. Hè? Dan is het niet zomaar plukken van een tekst eruit. Zoals ons jaarthema, wat natuurlijk een prachtige tekst is. Maar dan begrijp je ook waarom schrijft Paulus nou specifiek dat aan die Filippenzen. We gaan niet beginnen in die Filippenzenbrief. We gaan beginnen in het boek Handelingen. Maar dat doen we zo meteen. We gaan ook veel lezen. Uit het boek Handelingen om te beginnen. Maar daarvoor wil ik eerst dus ook wat vertellen over wat Paulus nou aan het doen is. En jullie weten allemaal dat Paulus op een gegeven moment geroepen wordt. He, dat is eerst een vervolger van de gemeente. Die worden op een gegeven moment op de weg naar Damascus. Ontmoet hij Jezus. Zijn leven verandert compleet. Daarover spreekt hij ook in de Filippenzenbrief. Over die levensverandering. In hoofdstuk 3. En dan, ja, dan komt Paulus eigenlijk te wonen en te werken. Zeg maar, in de stad Antiochië. En vanuit die stad wordt Paulus geroepen en gaat hij op een gegeven moment op reis. Ja. Dat kennen we allemaal, dat God hem en samen met Barnabas afzondert. En dan gaat Paulus op reis. En dat is een hele bijzondere reis, ook een hele bijzondere reis voor de voortgang van het evangelie. En die zie je op dit plaatje afgebeeld. Ik zelf hou altijd van dit soort kaartjes. Paulus begint hier, eigenlijk hier. Hier ligt Juda, hier ligt ook Jeruzalem. Maar Paulus werkt eigenlijk in een gemeente hier helemaal in het noorden. Helemaal niet in het land Israël per se, in Antiochië. En vanaf daar vertrekt hij. En dat kun je lezen, dat gaan we niet lezen, maar dat kun je lezen in Handelingen 13 en 14. Want er gebeurt iets bijzonders op die reis. Paulus reist hier eerst naar Cyprus. En dan gaat hij hier in een gebied, hè, wat wij nu Turkije noemen. Waar we helaas niet zo makkelijk meer naartoe op vakantie kunnen. Maar daar reist hij en ook in het binnenland reist hij rond. En daar gebeuren eigenlijk, ja, daar gebeurt eigenlijk één heel bijzonder ding. Maar wat je daar ziet is dat Paulus, als hij in zo'n stad komt. Hij komt bijvoorbeeld in ook een stad die heet ook Antiochië. komt hij in een synagoge. En daar gaat hij, zoals we bekend, zoals we weten van Paulus, gaat hij de mensen van het evangelie vertellen. En dan is het een hele interessante vraag om jezelf af te vragen, wat vertelt Paulus nou als hij mensen tegenkomt? En het mooie aan deze reis is dat je het verschil ziet tussen als Paulus Joden tegenkomt, als hij naar een synagoge gaat in een stad, dan gaat hij ze het evangelie vertellen. Of dat hij heidenen tegenkomt, want dan gaat hij ook het evangelie vertellen, maar dan gaat hij iets anders vertellen. En dat kun je dus lezen. Je kan bijvoorbeeld lezen als hij in de synagoge komt. Dan gaat hij uit de Bijbel citeren en dan gaat hij aan de hand van de Bijbel de mensen het hele reddingsverhaal van God eigenlijk vertellen. En dat God op een gegeven moment koning David, de voorvader van al die Joden in de synagoge, heeft gegeven. En dat God had beloofd dat hij uit het huis van David de redder zou geven. En dan zegt hij, nou die redder die God heeft beloofd, die belofte van God, die verkondig ik jullie. Dat is Jezus. Dat is het evangelie wat hij dus vertelt aan Joden die al bekend zijn met die God. Dat lees je in Handelingen 13, als ik het goed zeg. En dan een hoofdstuk later, dan reist hij verder. En dan komt hij in een andere stad, komt hij bijvoorbeeld in Lystra. En daar is geen synagoge. Althans, daar wordt niet gesproken dat hij naar een synagoge gaat. Maar wat Paulus daar ziet, en dat is eigenlijk de eerste keer dat dat dan gebeurt in het boek Handelingen, is daar ziet hij een man en die is kreupel. En er staat dat die man al zijn hele leven kreupel is. En dat is dan misschien wel een beetje een type voor de heiden, hè? De niet-Jood. Die heel zijn leven, heel hun leven, heel de geschiedenis lang, de God van Israël niet kennen. En Paulus ziet die man aan, die ziet dat die man geloof heeft, staat er, om gered te worden. Paulus ziet als het ware, als hij de heidenvolken ziet, ziet hij als het ware dat ook zij geloof hebben of kunnen hebben. En Paulus zegt tegen die man, sta op, hè? Je bent genezen in de naam van Jezus. Ik weet niet hoe hij het precies zegt. Ik weet het niet. En die man staat op en die mensen in die stad zien dat en die denken, wow, de goden zijn onder ons. Misschien ken je dat verhaal wel, dan wordt Barnabas en Paulus worden voor de goden Zeus en Hermes aangezien. Dan komt de priester ook van de tempel komt naar ze toe en die wil aan ze gaan offeren of ze gaan vereren. En dan begint Paulus ook het evangelie te verkondigen. Maar dan heeft hij natuurlijk een heel ander verhaal dan tegen de Joden. Want dan kan hij niet met de Bijbel in zijn hand zeggen, de redder die God heeft beloofd. Nee, maar dan gaat hij heel basaal beginnen. En dat vond ik eigenlijk wel mooi wat Wim Hogendijk gisteren vertelde. Hij vertelde ook even over wat Paulus toen hij in Athene was verkondigde. En dat is een beetje een soortgelijk verhaal. Heel bazaal. Er is één God. En die ene God, die verkondig ik. En die heeft alles gemaakt. En nou ja, tegen de Atheners zegt hij dus ook, in hem zijn wij en in hem bewegen wij ons. Hij is alles. En de goden die jullie vereren zijn dat eigenlijk niet. Dat zijn geen goden. Komt dus tot bekering, zegt hij tegen die heidenen. Keer je om, keer je af van die afgoden die jullie vereren. Keer je om naar die ene God die ik jullie verkondig. En pas als ze daar positief op antwoorden, ja, dan kan die ze het verhaal van Jezus, die God heeft aangewezen als redder, verkondigen. En je ziet dat daar de insteek bij Paulus dus heel anders is. En dit is, en daarom vertel ik dit ook, dit is heel bijzonder, want dit is de allereerste keer in het boek Handelingen, dat zo direct het evangelie echt aan heidenen wordt verkondigd. Het wordt daarvoor ook wel aan heidenen verkondigd. Denk aan de centurion in Caesarea. Maar dat zijn altijd heidenen die al wel van de God van Israël hebben gehoord. Of die God al vereren. Hier is het de eerste keer dat het echt heidenen zijn die direct uit de afgodendienst komen. Paulus verkondigt ze dus zijn evangelie. Dan reist hij op een gegeven moment terug naar Antiochië. En daar vertelt hij, en Barnabas vertellen vol enthousiasme, vertellen ze dat heidenen ook tot bekering zijn gekomen. Dat God ook aan hen het geloof heeft gegeven. Maar natuurlijk ontstaat er dan discussie van, kan dat dan? Kunnen heidenen hier ook bij horen? Maar wij zijn toch Joden en wij hebben God al heel lang in ons leven en wij hebben bepaalde gebruiken. Denk aan de wet van Mozes, denk aan de besnijdenis. Moeten die heidenen zich dan daar ook aan houden? Nou, die discussie die daarover ontstaat, daarvoor reizen Paulus en Barnabas reizen ze naar Jeruzalem helemaal. Kan je lezen in Handelingen 15. om daar ja, een discussie over te voeren. Nou, ik denk dat jullie allemaal wel de uitkomst daarvan kennen, anders waren alle mannen hier nu besneden. En dat is niet zo, dus we weten de uitkomst daarvan dat dat niet hoeft. Heidenen hoeven zich niet te laten besnijden, die hoeven niet op dezelfde manier als Joden de wet onderhouden, dat ook te doen, om bij het, ja, ik zeg het maar zo, om bij het volk van God, om bij God te horen. Nou, tegelijkertijd dat Paulus daarheen reist, zijn er ook weer mensen uit Jeruzalem die dat eigenlijk allemaal wel vinden, dat die heidenen dat allemaal moeten doen. Die reizen ook daarheen om maar tegen die mensen te zeggen, jullie moeten wel de wet houden en je moet je wel laten besnijden. En omdat dat heel veel onrust veroorzaakt en onduidelijkheid bij al die nieuwe christenen die er zijn, sturen daarom de apostelen in Jeruzalem Paulus weer terug met een brief van de apostelen waarin ze de zaken duidelijk maken. En dat is eigenlijk de reden waarom Paulus dat waarom Paulus dan terugreist naar Antiochië en vanaf daar op een gegeven moment ook weer teruggaat naar die gemeentes waar hij is geweest. En dat is dan het begin van zijn tweede zendingsreis. En daarover wil ik beginnen te lezen met jullie. En dan beginnen we in Handelingen 15 vers 36. Want dan kunnen we ook over die brief lezen. Ik denk dat dat wel interessant is. Oh ja, wat ik ook nog wou zeggen, want ik sta nu te praten, maar als je een vraag hebt, als je een opmerking hebt over de tekst, als je iets wil zeggen, doe dat alsjeblieft. Ik hoef echt niet de enige te zijn die de hele tijd aan het woord is.
Kun je de les naar iets naar voren? Ik ben zo bang dat je naar achteren gaat. Je valt, je staat elke keer half op dat stoepje, dadelijk. Gaat dat goed? Ja, dat is even een andere opmerking. Ze zijn te opzoeken. Het is even je zus die dat vraagt.
Ja, dank je, maar ik denk echt dat het goed gaat. Ja. Ik lief van je, Andy. Handelingen 15, vers 36. Nee, ik zeg niet vanaf vers 36. Ik zeg het al, nu al verkeerd. Vanaf vers 23. En dan gaat het dus, dan lezen we die brief die de apostelen en de oudsten in Jeruzalem aan Barnabas en Paulus meegeven. En ik lees uit de NBV-vertaling. Oh ja, wou ik ook nog zeggen, als je geen Bijbel hebt, of als je in de NCV wilt lezen, die liggen hier. Wil iemand in de NCV? Dat mag. En anders. Iedereen heeft een Bijbel. Welke wil je, de mooie of de minder mooie?
En de vraag is wel de mooie. De minder mooie.
Zeker weten?
Nee, dat is mooi.
Geef ze allebei. Met boeken leggen. Vanaf vers 23. Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en oudsten. Aan onze broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië. Afkomstig uit de heidense volken. Gegroet. We hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hebben gebracht. Zonder dat wij hun dat hadden opgedragen. En dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden. In het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Even dat leven op hun spel hebben gezet. Als je ook in Handelingen 14 leest, Paulus wordt gestenigd hè, in die straat. Nadat hij daar dat evangelie heeft verkondigd. Dus het is echt letterlijk. We hebben Judas en Silas afgevaardigd en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoud u van vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het gaat u goed. Oftewel, die apostelen en oudsten en profeten, die sturen Paulus weer op weg naar die heidenvolken met een aantal specifieke instructies. Die instructies gaan niet over of je gered bent of niet, want dat is alleen door geloof, hè? Maar als je aan deze instructies houdt, dan doen jullie goed. En de gedachte daarbij is, dan is het makkelijker voor jullie om met Joodse gelovigen om te gaan, omdat Joodse gelovigen, die houden de wet, maar die zijn gewend dat heidenen die zich bij hen aansluiten, zich in ieder geval aan een aantal regels houden. En dat zijn deze regels. Door bijvoorbeeld geen bloed te eten, Joden eten geen vlees waar bloed in zit, of misschien wordt er zelfs wel mee bedoeld geen bloed te vergieten. Door niet het verstikte te eten, dieren die door verstikking zijn omgekomen, waar dus ook het bloed niet uitgehaald is. Door je niet met ontucht bezig te houden, hè, dat slaat natuurlijk direct op alle seksuele vrijheid die er heerste onder de heidenvolken. Bij hun was het niet zo'n, of in ieder geval niet zo'n probleem om buitenechtelijke seks te hebben of andere manieren van seksuele omgang. Die bij Joodse mensen en in de Bijbel gewoon strikt verboden zijn. Wat je dus ook kunt lezen in het Oude Testament. En op die manier was waarschijnlijk, dat is de gedachte in ieder geval, de omgang tussen heidense gelovigen en Joodse gelovigen makkelijker. Vraag? Opmerking?
In 28 staat in overeenstemming met de Heilige Geest. Wat moet ik me daarbij voorstellen? In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten een andere verplichting op te nemen.
Wat wilt u zich daarbij voorstellen? Ik denk dat ze hebben ervaren dat ze daarin de bevestiging hebben gekregen van de Heilige Geest. Dat hun keuze, want ze hebben gekozen. Ze hebben erover gediscussieerd en gepraat. Moeten die heidenvolken, moeten die nou die wet van Mozes gaan houden? Moeten die zich gaan laten besnijden?
Ja, maar hoe weet je nou of dat van de Heilige Geest
komt? Dat weet ik ook niet. Dat staat ook niet volgens mij als je Handelingen 15 leest. Staat nergens dat de Heilige Geest dit en dit zegt.
Nee.
Dus ik weet niet hoe ze dat...
Nee, krijg je dat in je hart.
Nee. Nou, als je Handelingen leest, dan is het wel de Heilige Geest die direct tot mensen spreekt.
Ja.
Dus. Maar ik denk dat niemand van ons dat hier zo ervaart.
Nee.
Hoewel, als je... Ik heb met Marieke gepraat. Waar zit Marieke?
Ja.
Jij vertelde van mensen op die retraite die dat wel zo ervaren. Toch?
Ja.
Dat de Heilige Geest direct in hun hart spreekt. En toen hadden wij een gesprek over...
Dat het zo ingewikkeld is.
Hoe moet je dat interpreteren? Ja?
Ja.
Goeie vraag.
Anders moet je dat ook van die eerste verdichting. Dat je nog op een dat bij de afgelopen niet maar later herroept Paulus dat het eigenlijk...
Ja, in de eerste Korinthebrief gaat Paulus daarop in, over het eten van afgoden vlees. En dan lijkt Paulus eigenlijk te zeggen, als je het niet weet, maak het niet uit. En zo interpreteer ik het dus ook. Als jij, want daar soms kwam het, die heidenen die slachten dat vlees in de tempel. En dat verkochten ze vervolgens op de markt. En Paulus zegt eigenlijk, als je dat vlees koopt, maar jij weet niet waar het vandaan komt. Maak je er dan niet druk om, zo'n afgod is toch niks. Maar als je het weet, is het anders. En waarschijnlijk wat hier bedoeld is dat mensen ook echt deelnamen in tempels aan feestmalen, zoals het ook bij de Tempel Jeruzalem gebeurde, aan maaltijden en daarbij vlees aten wat aan zo'n God geofferd is. En op dat moment heb je wel deel dus aan die afgod.
Dat staat in mijn vertaling. Ik weet eigenlijk niet wat... De vrouwenvertaling.
De NVV, de nieuwe vrouwenvertaling.
Hier staat dat u zich onthoudt van afgoden offers. Dus het staat niet, gaat niet over het vlees, maar gewoon dat je niet meedoet aan de offers.
Ja, oké. Okay. Dat spreekt voor zich, denk ik, ja.
Ja.
Nou, waarom ik... Ik dacht dat het goed was om die brief te lezen, omdat dit dus een terugkerend thema is, steeds bij Paulus. Steeds weer die discussie hoe nu om te gaan, of hoe moeten heidenvolken daar nu mee omgaan met die wet en besnijdenis. En dat is zelfs zo'n discussie dat dat nog steeds vandaag de dag een discussie is. En ook in onze gemeente denken mensen dat die discussie speelt. Dat is volgens mij niet zo, maar dat wordt wel eens gedacht. Dat terzijde. En dan gaat Paulus op reis. Kun je mijn stokje pakken. En misschien weten jullie dat wel. Hij is eerst van plan om met Barnabas op reis te gaan. Maar dan krijgt hij een beetje oneenigheid over iemand anders die ze willen meenemen. En dan besluit uiteindelijk Paulus met Silas op reis te gaan. En Silas is een van degenen die uit Jeruzalem met hem was meegekomen naar Antiochië. Met die brief ook. En met Silas gaan ze dan weer opnieuw naar die gemeentes waar ze al zijn geweest. Waaronder ook Lystra. Waar Paulus dus werd aangezien voor een god waar hij gestenigd is. En daar ontmoet hij dan een jonge man genaamd Timotheus. Vanaf dat moment neemt Paulus Timotheus ook met zich mee. Moet je even voorstellen dat er een man die je niet kent, of ja, die je dus vaag kent, vorige keer hebt ontmoet misschien, komt en dat je je kind, ik weet niet hoe oud Timotheus was, of je jongvolwassen zoon aan die man meegeeft. En weet dat hij gewoon gevaar loopt, want ze hadden zelf meegemaakt dat Paulus was gestenigd. En als je dan in Handelingen verder leest, dan lees je dat ze verder trekken en dat ze eigenlijk naar Azië willen. Dat vroeger heette dit deel van Turkije Azië, waar Efeze ook ligt. Maar dat lukt niet. God weerhoudt ze daarvan. Ze willen dan naar het noorden reizen, naar Bithynië, maar dat lukt ook niet. Om de vraag van mijn moeder terug te komen, er staat niet bij hoe. Maar op een of andere manier belet de geest ze om daarheen te reizen. En dus reizen ze maar verder en dan komen ze op een gegeven moment hier maar in het puntje van Turkije, wat wij nu Turkije dus noemen, bij de stad Troas terecht. En daar krijgt Paulus die beroemde droom, waarbij hij een Macedonische man ziet. Dit is Macedonië hierboven, dat is waar Alexander de Grote vandaan kwam. Een Macedonische man en die zegt tegen Paulus, steek over en help ons, of kom over en help ons. Ja. En laten we vanaf daar een stukje lezen. Handelingen 16 vers 8. Dan lezen we dat ook. Ze trokken door Frygië en Galatië omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen wilden ze doorreizen naar Bithynië, naar het noorden. Maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze bij de kustplaats Troas bereikten. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, en moet je opletten wat er nu staat, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Wat valt je op? We, ja... Ineens gaat in het boek Handelingen, terwijl de hele tijd wordt gesproken in de derde persoon, gaat het boek Handelingen hier ineens over we schrijven. Het idee is dus dat ook de schrijver van Handelingen zich vanaf dat moment, vanaf Troas, bij Paulus voegt. Lucas komt bij Paulus. En Lucas reist mee, een stukje verder met Paulus. Straks als we klaar zijn met lezen uit Handelingen, gaat hij weer over in de derde persoon. Alsof Lucas daar achter blijft en Paulus verder trekt. En pas als Paulus weer terugkomt in dit gebied, waar hij nu naartoe gaat, dat is in hoofdstuk 20, gaat het weer verder met we. Dus daar voegt Lucas zich weer bij Paulus waarschijnlijk. En dan reist Lucas mee naar Jeruzalem. Tenminste, daar lijkt het van. Zo grappig. Nou, dan lezen we verder vanaf vers 11. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. Dat is een eilandje hier zo. Ik ben dan steeds kwijt. Hè? De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht werd bestuurd, bleven we enkele dagen. Nou, heb ik een ander kaartje. Vond ik zelf een heel mooi kaartje. Daar zie je het eigenlijk ook op. Dat Paulus reist dan hier, die steekt over per boot naar Neapolis en vanaf daar reizen ze naar Filippi. En wat je nu nog daar kan bezoeken, heb ik zitten lezen, is, of nu nog kan zien, is deze rode lijn die hier loopt. Dat is de Via Egnatia. Dat was dus een van die Romeinse wegen die de Romeinen hadden aangelegd, hè, waarover hun legers zich gemakkelijk konden verplaatsen. En Paulus die steekt eigenlijk hier naar over en die begint eigenlijk gewoon die Romeinse weg te volgen. Makkelijke manier van reizen. En dan is de eerste grote stad die hij tegenkomt, is de stad Filippi. En Filippi was de stad, dat lezen we net, was een belangrijke stad. En de reden daarvoor was, staat dat het een stad was die volgens Romeins recht werd bestuurd. De reden daarvoor was dat het een kolonie was. Dat noemden Romeinen koloniën. De Romeinen hadden, naarmate ze zich uitbreiden, en die begonnen met wonen in Rome en die gingen langzaam heel Italië veroveren. En eerst in Italië stichtten ze koloniën. Dat waren steden die dus ook volgens Romeins recht werden bestuurd. Waar de mensen die daar woonden ook Romeinen waren. En op een gegeven moment, ja, zo'n 80 jaar voordat Paulus daar aankwam, zijn die Romeinen ook steden buiten Italië gaan stichten of omvormen tot wat ze dan koloniën noemden. Want daar konden ze dan ook Romeinse soldaten die klaar waren met dienen in het leger, veteranen, die konden ze daar huisvesten. En die konden daar gewoon ja, land krijgen in de omgeving en daar wonen. Waarschijnlijk leefden in die stad dus, in Filippi, ook veel Romeinse veteranen. En daarom was die stad ook echt een stukje Rome wat dat betreft. Daar was ook Romeinse cultuur en alles. En in die zin kun je ook voorstellen dat als Paulus dus overgaat van dit deel, waar hij misschien meer bekend mee was, hè, dat was meer Grieks, Anatolische cultuur heet dat dan, waar Paulus ook is opgegroeid, komt hij nu ineens ja, in een nieuw werelddeel en echt in een Romeinse stad. Dus dat moet ook, ja, dat stel ik me dan zo voor, dat moet ook wel echt een andere cultuur weer zijn geweest. En toen ik dit zelf zo aan het voorbereiden was, was ik ook echt onder de indruk van de moed van iemand van Paulus om maar van stad naar stad te gaan, niet goed wetend wat je daar zal aantreffen, en daar dan de moed te hebben om de mensen gewoon te gaan vertellen van wat Paulus dan ook wilde te vertellen. Terwijl hij wist dat heel veel mensen het niet wilden horen. Wat zegt u?
En lopend.
En lopend. Ja, misschien had hij een ezeltje, ik weet het niet.
Ja.
Laten we verder lezen, vers 13. He, want Paulus is gewend altijd naar een synagoge te gaan, maar blijkbaar vindt hij die niet in deze stad. En dan lees je, op Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira, die in purperstof verhandelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden, als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drongen bij ons sterk op aan. Nou, wat Paulus dus eerst doet met Silas en degene die bij hem waren, is dat ze een gebedsplaats opzoeken. Er is geen synagoge. Het idee is dan dat Joodse mensen dan buiten de stad, waar de rivier is, want daar konden ze bijvoorbeeld het doopritueel uitvoeren, want dat deden Joden om zich ritueel te wassen, dat ze daar bij elkaar kwamen en dat ze daar gebedsdienst hielden. En blijkbaar komt Paulus daar dan een vrouw tegen, genaamd Lydia, uit Thyatira. Thyatira is weer een plaatsje wat hier ergens ligt in Azië. En zij is purperverkoopster. Nou, waarschijnlijk, dat is niet zeker, het staat hier niet zo letterlijk. Ze vereert God, staat er. Maar waarschijnlijk kun je aannemen dat zij dan misschien wel een Jodin was, omdat ze op Sabbat bijeenkwam met andere Joden om daar te bidden. Ze verkocht purper, ze verhandelde purper. Nou, purper is zo'n paarsige kleur die in die tijd vooral door mensen van status werd gedragen. Het was de koningskleur. Jezus begint op een gegeven moment ook zijn verhaal. Zie je dat ik er gewoon aan wees?
Ja, ik ben het nu weer kwijt. Ik heb het weer bij jou neergelegd.
Als hij het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus gaat vertellen, dan begint hij. Er was een rijke man, gekleed in purper. Jezus kreeg ook, omdat ze hem wilden bespotten als een koning, kreeg hij een purperen mantel om. Purper was de kleur van koning en dat was een kleur van rijke mens. En dus wordt aangenomen dat zo iemand als Lydia ook een rijke vrouw was. En ja, er is geen man in het spel, wat ook al een beetje typisch is in die tijd, dat een rijke vrouw initiatief neemt. Want in de Griekse cultuur, dat zie je volgens mij nu nog steeds, tenminste dat ervaarde ik toen wij ooit hier rondreisden op vakantie waren. dat Griekse vrouwen niet zo prominent aanwezig zijn, laat ik het zo zeggen, als mannen. Maar die Lydia die nodigt Paulus en de zijnen uit in haar huis. Blijkbaar had ze een huis waarin ze dat kon doen, had ze genoeg kamers, dus het was een rijke vrouw. Maar het is ook wel typisch dat een vrouw dat dus doet, denk ik. Ik denk dat het voor de lezers uit die tijd opvallend moet zijn geweest. En misschien zegt ze daarom ook wel van, hè, als jullie achten dat, dat ik oprecht ben in mijn geloof, oftewel ik heb geen bijbedoelingen dat ik jullie in mijn huis uitnodig, kom dan bij mij slapen in mijn huis. En op die manier zou je kunnen zeggen, nou misschien is wel de allereerste gelovige in Europa, hè, maar dit is een beetje speculatie, is een rijke Joodse vrouw.
Goed. Nou, kijk, ik denk dan, het is zo gelukkig, God opent dan haar hart voor de woorden van Paulus. Dan denk ik, ja, als dit het niet voor jou doet, dan zit je ernaast.
Ja, dat is ook heel mooi wat je in die tekst leest, dat het God is die de hart opent. Hè, en ik, wat ik het mooie daaraan vind is ook, als je, hè, wij denken bij hart altijd aan je gevoel. Maar in die gedachtenwereld, in de Joodse gedachtenwereld, is je hart veel meer dan je gevoel. Dat is ook je verstand. Dat is eigenlijk je hele innerlijke leven, je emotie en je intellect. En dat opent God. Ja. En wat er dan toch staat is dat zij toch gedoopt wordt. Dus ook al opent God haar hart...
Ze wordt gelovig, maar ze wist natuurlijk niet dat Jezus ook aan haar gestorven was. Dus dat zijn de woorden van Paulus. En daar opent God dus haar hart voor.
Ja.
Ja.
Maar je bedoelt van als je dus niet in hart geopend wordt door God?
Ja, precies. Zit je ernaast? Ook ernaast. Dan wordt hij misschien later.
Dat is niet.
Maar ik denk dat hier al onze harten geopend
zijn. Ja. Nou ja, dus je kunt ook uit deze tekst leren dat het afhankelijk is van God en niet van jezelf.
Ja, precies.
Ja,
hij zoekt jou
maar
dat ik het niet heb.
Ja, dank je. Anders? Weet ik niet, dat heb ik aan mijn vrouw en Jaap overgelaten.
Het komt wel.
Wat?
Nee, ik moet erom.
Hoe laat koffie, vraagt tante Arie. Oké, ik weet niet hoe laat het is. Je moet rennen. In 6 minuten willen wij koffie.
Het is al gezegd. Maar kan rekenen
dat iemand anders klopt. We lezen verder. Vers 16. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen, die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan een stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verschillende dagen zo door. En toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest, ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Ook een bekende geschiedenis, denk ik. Hè, dit is een meisje, een jong meisje dat, staat in het Grieks, een pythongeest heeft. En een pythongeest, dat in het geloof van die mensen, dat had weer te maken met het orakel te Delphi, waar de god Apollo dan de baas was. En het verhaal ging dat hij de slang de Python had verslagen en toen zijn heiligdom daar had bevestigd, gemaakt. En dat was de plek waar mensen naartoe konden gaan om een orakel te krijgen natuurlijk. En zo'n meisje die een Python-geest had, daarvan werd dan ook geloofd dat zij de toekomst kon voorspellen. En dan zegt ze tegen Paulus, of als ze achter Paulus aanliep... Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen hoe u gered kunt worden. Ja, wat is daar nou mis aan?
Ja, vele dagen lang. Je moet er niet aan denken dat er vele dagen lang iemand achter... Sowieso, al zou ze niks zeggen, word je er wel zenuwachtig van.
Kleurtjes.
Ja, jij zou het niet fijn vinden als iemand vele dagen achter jou. Deze vrouw is dienaar van de Allerhoogste God.
Ik denk dat ik het wel iets ongemakkelijker vind.
Maar Paulus kwam daar om dat te vertellen. Dus wat is het probleem?
Ja, dat werkt. Ik kan het toch wel irriteren, denk ik.
Ja, ik denk ook dat een van de dingen inderdaad misschien zijn dat ze gewoon irriteert, ja. Wat zeg je, Hans?
Het zou ook spottend bedoeld kunnen zijn.
Het zou ook spottend bedoeld kunnen zijn.
Op een lachende manier vertellen.
Ja, zou kunnen. Optie had ik zelf nog niet bedacht.
Of juist omdat zij normaal gesproken er maar een slag naar deed en dit waar was, wilde Paulus daar niet mee geassocieerd worden.
Ja. Ja, in die richting zat ik zelf ook te denken dat die geest, die eigenlijk dus bij het rijk van de duisternis hoort, een soort van misbruik maakte van de positie van Paulus om zichzelf op de voorgrond te zetten.
Je ziet natuurlijk heel vaak, hè, ook bij Jezus, als hij naar iemand toe komt, dat ze dan beginnen te schreeuwen, ik weet wie u bent.
Ja.
Maar ook hij wil altijd dat ze zwijgen.
Ja.
Misschien ook omdat het niet altijd handig is om zo prominent op de voorgrond te staan. Maar dat komt vaak wel op.
Ja.
Het kan ook dat je daarnaast ook andere dingen bent.
Ja.
Maar dat mensen dan ook aannamen dat die andere dingen dan ook waar
zijn. Ja, nou ja, dat denk ik dus. Als dit waar is, dan zal de rest wat ze zegt ook wel waar zijn. En dat wil Paulus niet. En het irriteert hem. Want hij wil naar de gebedsplaats gaan en zij loopt daar te roepen. Dus hij kan ook niet rustig bidden. Nee, ja. Hij wil het niet. En jij haalt Jezus al aan. Dit is natuurlijk ook een directe vergelijking van Lucas met wat Jezus doet. Hè. Dit is gewoon het rijk van God dat botst met het rijk van de duisternis. En net als bij Jezus. Jezus laat zien wie hij is. Welk rijk overwint. Laat Paulus dat hier eigenlijk ook zien. En in die zin is het natuurlijk ook belangrijk. Want het is gewoon ook een teken voor die mensen. Daar waar hij dat evangelie verkondigt. Dat hij de waarheid komt verkondigen. En daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat het gebeurt. Ook al irriteert het hem, ook al maakt dat meisje misbruik. Misschien liet Paulus het ook een aantal dagen toe, zodat het ook een groot ding werd. Zodat hij nu kon zeggen, nu is het afgelopen. En dat doet hij natuurlijk niet zelf. Hij spreekt die geest aan, maar hij zegt in de naam van Jezus. Ja, en we weten allemaal wat er dan gebeurt, maar dat gaan we wel zo lezen na de koffie. Ja?
Het is niet echt een
cliffhanger natuurlijk. Nee? Nou ja, ik denk dat we allemaal weten wat er daarna gebeurt. Maar het is wel mooi om te lezen.